Je bent op een feestje en je ontmoet iemand nieuws. Eerste vraag. Hoe heet jij? Tweede vraag. Waar ken je zus en zo van? En dan de derde vraag. Wat doe jij? Oei, tja, ik promoveer dus in de theoretische natuurkunde. Ik werd altijd een beetje ongemakkelijk van die vraag, omdat ik eigenlijk nooit wist waar het toe zou leiden. Ik ontving reacties variërend van, goh, en oh, dan ben je echt vet slim. Tot, ik zag laatst zo iemand op tv die ging uitleggen over zwarte gaten. In meer dan de helft van de gevallen bleef het gesprek daar wel bij. Maar soms werd er doorgevraagd of ik dan het enige meisje was en waarom ik voor natuurkunde had gekozen. In zo'n 10% van de gevallen werd er doorgevraagd naar mijn onderzoek. Ik heb me vaak afgevraagd waarom er maar zo weinig mensen doorvroegen. Waren ze echt niet geïnteresseerd of kwamen er oude middelbare schooltrauma's opzetten over het minimum vinden van een functie? Mijn vermoeden is toch dat laatste. Een veelgehoorde opmerking is namelijk ook, oh, daar was ik altijd zo slecht in. En dit is iets wat mij erg dwars zit en waar ik tijdens de afgelopen jaren veel over na heb gedacht. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik denk dat het bullshit is dat er zoveel mensen slecht zijn in natuurkunde. Oké, misschien op dit moment wel, maar dat is helemaal niet nodig. Volgens mij zijn er 3 redenen aan te wijzen. Ten eerste, het is vaak moeilijk voor een spreker met een beta-achtergrond om de aansluiting met het publiek te vinden. Het is lastig om niet in vakjargon te vervallen. Als een politicus aankomt met woorden als outcome, criteria en participatieladder, dan zijn dat wel een beetje gekke woorden, maar het verhaal kan meestal nog steeds wel gevolgd worden. Maar als een natuurkundige spreekt over dat het bepalen van de eigenwaarde van de Hamiltoniaan je de verschillende energieniveaus van je systeem geven, dan is dat voor iemand zonder natuurkundeopleiding al niet meer te volgen. Terwijl dat echt de basics van de theoretische natuurkunde zijn. Het is heel moeilijk om natuurkundig onderzoek op een begrijpelijke manier uit te leggen aan een leek. Maar oefening baart kunst. Vooral als je als wetenschapper van tevoren zorgvuldig nadenkt over wie je publiek is en af en toe ook om feedback vraagt. Een tweede oorzaak is dat men er gewoonweg te weinig mee in aanraking komt. Dus als dat dan een keer gebeurt, dan klinkt het inderdaad nogal mysterieus en griezelig. Maar als we dagelijks zouden horen over natuurkundig onderzoek in plaats van waarom 4-3-3 beter zou zijn dan een 4-4-2 systeem of welke BN'ers het met elkaar doen, dan zou men niet meteen in angst schieten wanneer verteld wordt over bijvoorbeeld kwantumteleportatie, zoals we net gehoord hebben. Er is zo weinig aandacht voor de wetenschap in de media. De NOS heeft niet eens een wetenschapsredactie en de VPRO heeft die van haar een paar jaar geleden wegbezuinigd. Terwijl de interesse in wetenschap en wetenschappers bij het publiek lijkt toe te nemen. Met prachtige films over het leven van Stephen Hawking en Alan Turing zie je al dat wetenschappers ook interessante verhalen opleveren, of met andere woorden, dat er best geld in zit. Ook bij De Wereld Draait Door zie je dat het goed werkt om wetenschappers af en toe een podium te geven. Kijkers vinden het prachtig, zelfs wanneer ze het niet helemaal begrepen hebben. Hulde voor De Wereld Draait Door. Alleen jammer dat Matthijs van Nieuwkerk weer dat beeld bevestigt van de leek. Hij kijkt ze met grote ogen aan en zegt dingen als, ik snap er helemaal niets van, maar praat vooral door. En zo komen we op de derde en laatste reden die ik wil uitlichten. Mensen snappen niet dat ze het best kunnen snappen. Er wordt volgens mij alleen verwarring gemaakt tussen de onderliggende wiskunde en de natuurkundige fenomenen die beschreven worden. Als iemand mij zou uitleggen hoeveel naamvallen er in het Russisch zijn en hoe een zinsopbouw werkt, dan kan ik alsnog niet een Russische tekst begrijpen en vind ik het waarschijnlijk ook niet heel interessant. Maar als hij mij een vertaling geeft, dan kost het mij geen moeite om het verhaal te volgen. En zoals een Russische tekst staat tot de inhoud van een verhaal, zo staat de wiskunde tot de natuurkundige fenomenen. Je hoeft de Schrödinger-vergelijking niet te snappen om toch te begrijpen dat een waterstofatoom bestaat uit een proton in de kern en 1 elektron dat daaromheen draait. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer men meer in aanraking zou komen met natuurkunde en ophoudt met zichzelf te vertellen dat ik er niets van snap, dat het veel interessanter is dan de baby van Wesley Snijder en Jolante. Dus, de volgende keer dat u wordt blootgesteld aan zo iemand zoals ik, zeg dan, ik was altijd zo slecht in natuurkunde, maar nu wil ik het begrijpen.
Dankjewel, heel leuke column. Trouwens wel waar wat je zegt. Ik vind het ook opvallend dat je zoveel biografische films ziet van wetenschappers. Mensen hebben ook echt een beetje fascinatie in de persoon daarachter, denk ik.
Ja.
Er komt volgens mij een nieuwe aan. En dan kijk Stefan even aan, want het is die wiskundige Ramanujan.
Dat zou best kunnen.
Maar een Indiaanse jongen van 10. Nou, ik dacht, misschien spreekt hij ook aan, want jij bent ook een beetje een... Nee, moet ik even nog vertellen, heb ik nog niet gedaan. Je bent net 20 geworden en je hebt bijna 2 PhD's op je naam staan.
Ja.
Dus je bent ook wat vroeg bij. Dus volgens mij is dat met die Indiaanse wiskundige hetzelfde. Die is op zijn 10e of zo, had hij al iets ingewikkelds uitgedacht. Wat werkte en klopte. Sowieso zou ik jou even nog willen vragen, want het is wel leuk. Jouw onderzoek past wel een beetje in dit hele verhaal, want... Jij bent eigenlijk aan het kijken, wat is wiskunde precies?
Ja, dus wat ik vooral wil snappen is hoe het nou kan dat wij wiskundige kennis vergaren. Dus of het nou echt iets is van de werkelijkheid dat wij aan het onderzoeken zijn. Of dat we toch gewoon zelf de wiskunde aan het bedenken zijn. En hoe dat dan precies zit. En dan kijk ik voornamelijk naar hoe het kan dat mensen die niet wiskunde gestudeerd hebben... toch heel erg veel eigenlijk van de wiskunde weten.
Evenals zoals die Ramanujan, ik hoop dat ik zijn naam goed zeg, maar die had ook totaal geen opleiding, behalve een schriftje waarin hij gewoon goed krabbelen. Dat weet ik in ieder geval wel. Dus dat kan wel. Ja. Ja.
Dus het is eigenlijk meer een filosofische benadering van...
Ja, het is heel erg binnen de filosofie inderdaad.
Okay. Interessant. Dus het is zeg maar op het grensgebied tussen geesteswetenschap en beta-wetenschappen zit je dan een beetje.
Ja, oh, ja. Ja, dus je doet eigenlijk geesteswetenschappen van de beta-wetenschappen.
Oké, gaaf.
Daar kom je eigenlijk uit de sterrenkunde ook trouwens, geloof ik, toch?
Ja, daar ben ik ooit een keer mee begonnen inderdaad.
We kwamen elkaar tegen bij het lezen over sterrenkunde. Toen studeerde je dat volgens mij nog.
Ja,
maar, en waarom nu deze... Wat trekt je aan die vraag eigenlijk? Wat trekt je naar die filosofische wiskunde? Filosofie van de wiskunde?
Ja, het geeft aan de ene kant heel erg veel vrijheid. Dus het is qua gewoon abstract denken is het heel erg veel vrijheid wat het je geeft. En je kunt heel erg breed kijken, dus... In mijn onderzoek kijk ik enigszins naar de wiskunde zelf, maar tegelijkertijd kijk ik ook naar psychologische onderzoeken, naar de pedagogiek, om een beetje een beeld te krijgen van hoe leren kinderen nou wiskunde. Dus het heeft een beetje van alles.
En dat vind ik op zich wel leuk om te weten, hoe gaat dat? Waar heb je een soort systeem wat je ziet bij kinderen? Hoe leren ze tellen? Kan je daar heel kort iets over zeggen?
Tellen lijken ze in ieder geval... heel erg vaak gewoon eerst de eerste 10 getallen te leren. Ze leren eerst gewoon opsommen van 1, 2, 3. En dan langzaamaan beginnen ze ook een beetje een idee te krijgen van wat het nou betekent dat je telt. Dus ze tellen altijd gewoon eerst dingen voor zich uit. En dan langzaamaan beginnen ze ook een beetje een beeld te krijgen van als iemand nou naar 2 vraagt, dan moet ik ook echt 2 dingen geven. En niet gewoon een willekeurig aantal.
En zie je dit ook als een soort bewijs dat wiskunde niet een product is van ons eigen geest, maar iets is wat ook echt verwijst naar de wereld buiten ons?
Ja, nou dat is op zich zo'n grote vraag, dat je kunt eigenlijk aan allebei de kanten heel vaak gewoon een goede uitleg geven. Dus dat is heel erg lastig. Er zijn op het moment ook een heel aantal mensen die denken dat het gewoon helemaal geen beantwoordbare vraag is. Dus dat het gewoon als überhaupt onmogelijk is om daar een antwoord op te geven, omdat je aan allebei de kanten gewoon eigenlijk alles wel kunt uitleggen. Het is net het ene dingetje is makkelijk om uit te leggen als je denkt dat er echt wiskundige objecten bestaan. En het andere ding is weer makkelijk om uit te leggen als je denkt dat we alles gewoon zelf gemaakt hebben eigenlijk.
Oké. Marcel, jij bent eigenlijk ook snaartheoreet, dus onderzoek naar de snaartheorie. Ik denk dat de meeste mensen vaag ideeën van dat is toch het idee dat de wereld volhangt met hele kleine trillende snaartjes.
Ongeveer, ja.
Maar in hoeverre, er wordt altijd gezegd... dat is zo'n complexe wiskunde. It's not even wrong. Want je kan alle manieren bedenken om te beschrijven. Een beetje wat jij ook zei. Je kan die kant bekijken, die kant bekijken. Hoe dan ook, lijkt het wel altijd te kloppen. Is het ook niet meer dan wiskunde dan die snaartjes? Of zijn dat echt dingen die er bestaan?
Het is een wiskundig model. En ja, misschien moet ik dan iets zeggen over waar het idee vandaan komt. Ja. De snaartheorie probeert juist dat probleem op te lossen wat ik net noemde. Dat we de zwaartekracht op de allerkleinste schaal niet begrijpen. En dat is al een probleem sinds misschien al 50, 60 jaar lang. En in al die tijd is het eigenlijk nooit gelukt om een model op te stellen. Een wiskundig model dat zowel die zwaartekracht als die kwantumfysica beschreef. En op de een of andere rare historische wijze is dit model uiteindelijk eruit komen rollen. En het is dus de eerste oplossing die we voor dit probleem hebben. En het idee is heel simpel. In plaats van die puntvormige deeltjes waar alles uit bestaat, neem je inderdaad kleine trillende snaartjes in je model. Dat werkt heel mooi. Betekent dat nou dat we echt, als we straks op CERN of waar dan ook heel erg ver gaan inzoomen, kleine snaartjes vinden? Nou, dat zullen we moeten zien. Ik denk dat we er veel meer op dit moment inderdaad naar de wiskunde moeten kijken. En kijken van wat kunnen we hier nou leren over hoe je de kwantumzwaartekracht beschrijft.
Ja, want die wiskunde is wel mooi, begrijp ik. Want het is natuurlijk totaal niet mijn specialisme. Maar ik begrijp wel dat je daar heel mooi, als het ware, het één systeem kan vervormen in een ander systeem. En daardoor altijd een soort consistentie houdt. Dus je kan het de realiteit, ik kijk naar het kopje koffie en ik beschrijf het als in een macroscopisch object, maar ik zou het microscopisch dan beschrijven, dan blijven wel een heleboel eigenschappen van dat kopje koffie hetzelfde. Zou je het een beetje zo kunnen zien, dat je gaat levelen in de wiskundige modellen of zo, dat je dan toch uiteindelijk eenzelfde kern bevat.
Ik denk dat je dan een beetje doelt op het begrip dualiteit, wat een belangrijke rol speelt. Dus inderdaad, je kunt soms met verschillende wiskunde hetzelfde systeem beschrijven. En als je dan goed kijkt naar die wiskunde, blijk je eigenlijk precies dezelfde wiskunde op een andere manier aan het doen te zijn.
Ja.
En dat is heel erg nuttig geweest, met name in die snaartheorie, omdat je dingen die in eerste instantie heel moeilijk te berekenen zijn, op een andere manier kunt uitrekenen, die dan heel eenvoudig wordt.
Maar volgens mij, want een van de dingen uit topologie die me bij is gebleven, is dat je een donut en een kopje koffie zijn eigenlijk hetzelfde, want beide zijn een soort driedimensionaal object met een gat erin.
Als de kop een oor heeft, dan inderdaad.
Precies, een kopje met een oor en dicht van boven.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk toch een heel ander object.
Ja, dus de vraag is altijd, welke wiskunde heb je nodig om de natuur in zoveel detail te beschrijven dat je echt alles beschrijft?
Ja.
En soms neem je maar wat eigenschappen en dan neem je inderdaad de topologie en dan is een kopje koffie hetzelfde als een donut. Maar soms is dat ook niet genoeg en moet je dieper inzoomen op wat je echt aan het beschrijven bent.
En hoe zit het dan met de relatie tussen wiskundigen en natuurkundigen onderling? Vinden wiskundigen dat natuurkundigen die taal goed gebruiken of dat ze misbruiken? Of zit daar een strijd of juist niet?
Nou, ik zeg altijd tegen natuurkundigen zeg ik altijd dat ik wiskundige ben en tegen wiskundigen dat ik natuurkundige ben. Want ik zit een beetje in het midden en het zijn inderdaad wel twee communities die nog redelijk gescheiden zijn.
Okay.
Natuurkundigen gebruiken natuurlijk heel veel wiskunde en omgekeerd komt er uit het natuurkundeonderzoek ook heel veel wiskunde voortzetten. Maar er zijn heel weinig mensen die echt allebei de talen spreken. Want nou ja, net zoals net met het Russisch en het Nederlands, de talen zijn heel verschillend en het vertalen is een kunst op zich.
Oké.
Ik ga even vragen aan onze technicus of die het muziekje wil instarten. Kunnen we eventjes alles laten bezinken. Gaan we zo meteen weer verder.
Better to be better than to be anything. And Albert Fish.
dat was Einstein on the Beach van de Counting Crows. Ik moest even nadenken over een liedje wat bij het thema paste. Nou, een leuk vrolijk liedje, maar het deed me ook denken aan iets wat Newton een keer heeft gezegd. Dat vertaal ik een beetje vrij. Hij zag zichzelf als slechts een jongetje wat op het strand speelde en af en toe gladder of bijzonderder steentje vond dan normaal. Terwijl de enorme oceaan van waarheid nog onontdekt voor hem lag. Hele mooi gezegd. En voel jij je ook soms zo, Marcel? Dat je echt denkt, wat doe ik in dit kleine leventje? Gaat dit ooit iets bijdragen en die complexheid van hoe een universum ontstaat?
Ja, een beetje wel, ja. En dan moet je er eigenlijk nog bij bedenken. Newton, die kon nog alle wetenschappen tegelijk doen, zo'n beetje. Die was natuurkundige en wiskundige en filosoof en alchemist zelfs. Dus die deed alles tegelijk. Terwijl tegenwoordig is de wetenschap alweer zoveel verder dat je echt moet specialiseren in een heel klein onderdeeltje. En dan ga je daar inderdaad nog eens aan de grote oceaan staan en hopen één klein steentje te vinden.
Ja, precies. Dat is ook wel een beetje een gemiste kans, denk ik wel eens. Dat je überhaupt dat alles nu een keer geplaatst moet worden in onderzoeksvoorstel. Terwijl je soms natuurlijk misschien een hele grote, brede vraag mee wil beginnen. En dan gewoon een beetje puzzelen waar je uitkomt. Ja. Dat kan natuurlijk tegenwoordig niet meer zo goed. Waar ik nog even verder over door wilde gaan, was die zwaartekracht waar we het al even over hadden. Want eigenlijk, je hebt twee beschrijvingen van de wereld om ons heen. Eentje op grote schaal, eentje op kleine schaal. Groot, dan denk ik aan het kopje thee van mij of een sterrenstelsel. Kleine schaal is al die kleine gluonen, muonen, piepkleine deeltjes die ook wel in dat kopje zitten, maar die zo niet bloot, met het blote oog niet kunnen zien. En die twee werelden die zijn dus niet te verenigen. En dat komt voornamelijk door die ene kracht die alles bij elkaar houdt, die zwaartekracht. Die zien we niet in het grote. Wel in het grote, maar niet in het kleine.
Ja.
En wanneer kwamen ze daar eigenlijk achter? Want Einstein is degene die zei ruimte-tijd en de zwaartekracht is veel meer een aantrekkende kracht. Kan je daar een beetje een soort historische terugblik aan ons geven? Hoe dat hele vraagstuk is begonnen?
Ja, nou, het gekke is dat dit dus niet iets is wat uit een experiment volgt. En dat is eigenlijk helemaal tegen de wetten van, tegen de regels van de natuurkunde in. Hè. We gaan altijd experimenten doen, dan zien we iets en dan gaan we dat proberen te verklaren. Maar hier is het zo dat er twee onafhankelijke theorieën historisch ontwikkeld zijn. Toevallig rond dezelfde tijd. Begin van de 20e eeuw kwam zowel de kwantummechanica op als de relativiteitstheorie. Maar toen mensen daaraan gingen rekenen, kwamen ze ook tot de conclusie dat die twee helemaal niet samengaan. Dus dat als je echt berekeningen gaat doen waarin allebei voorkomen, dat het dan misgaat. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, de ene theorie gaat over het allergrootste en de andere over het allerkleinste. Dus misschien hebben ze wel helemaal nooit samen nodig. Maar dat is om te beginnen natuurlijk filosofisch niet erg prettig. Dat je twee aparte theorieën nodig zou hebben om de natuur om ons heen te beschrijven.
Is het zo, Stefan? Is het voor een filosoof niet prettig?
Ja, natuurlijk. Als we het simpeler kunnen doen, is dat altijd beter.
Occam's razor.
Ja. En los daarvan, er zijn ook systemen waarin je ze echt allebei nodig zou hebben, die theorieën. En dan niet hier op aarde. Dus vandaar dat het in experimenten nog niet echt voorkomt. Maar als we diep in het heelal gaan kijken naar zwarte gaten bijvoorbeeld, dan zijn we echt op locaties waar zowel dingen op heel kleine schaal zich afspelen, in het centrum van zo'n zwart gat, maar waarbij ook een enorme zwaartekracht komt kijken. En dan heb je dus, om die processen te begrijpen, echt allebei de theorieën nodig.
Is dat echt eigenlijk het enige object waarbij je die twee wereld ziet samensmelten, een zwart gat?
Nou, je zou ook nog kunnen denken aan de oerknal, hè, het begin van het heelal, waarin ook alle materie heel dicht op elkaar zat en je dus heel veel massa, heel veel zwaartekracht in een heel kleine ruimte had. Dus dat is ook een voorbeeld.
En kan je nog even voor de leek uitleggen, wat is zo'n zwart gat precies?
Een zwart gat is een...
Sorry, Luc, dat was eigenlijk Luc's vraag. Ja.
Een zwart gat is een gebied in het heelal waar heel veel zwaartekracht is. Dus je kunt denken aan een ster die onder zijn eigen gewicht is ingestort. Zodat er heel veel massa, heel veel materie in een heel klein gebiedje zit. En door die enorme zwaartekracht wordt het dan onmogelijk om aan dat gebied te ontsnappen. Einstein liet al zien, je kunt nooit sneller gaan dan de lichtsnelheid. Om aan zo'n zwart gat te kunnen ontsnappen, zou je sneller moeten gaan dan de lichtsnelheid. En dat lukt dus niet. Dus het is echt een soort zwaartekrachtsgevangenis. Zeg
maar ik begreep dat ze wel toch wel te zien zijn. Dat wil zeggen, volgens mij moet er nog een precieze soort foto van komen. Maar we kunnen wel een soort straling detecteren die uit zo'n gat komt.
Nou, er zijn twee dingen. We kunnen aan de hemel dus nooit echt het zwarte gat zelf zien, omdat daar geen licht uitkomt. Maar je kunt wel dingen zien die erin aan het vallen zijn, bijvoorbeeld. Dus op die manier zien we allerlei gebieden waarvan we vrijwel zeker weten dat er een zwart gat moet zijn. Ten tweede, en dan komt die kwantummechanica erbij. In de jaren 70 liet de bekende Stephen Hawking zien dat een zwart gat toch niet helemaal zwart is. Dat het een soort warmtestraling uitstraalt. Warmtestraling die je in de relativiteitstheorie van Einstein niet kan verklaren. Maar als je de kwantummechanica erbij pakt, kun je die begrijpen. En dat is dus één voorbeeld van zo'n puur theoretische redenering die we nog niet in de praktijk hebben kunnen waarnemen. Maar om die te begrijpen zouden we wel allebei de theorieën moeten begrijpen en samen kunnen voegen.
Ja. Wat het mooie is bij die zwarte gaten, vind ik dat je, los van dat ze dus eigenlijk niet echt kunnen zien, zijn er nogal wat modellen op los te laten. Wat natuurlijk goed is voor de creativiteit, denk ik, in de natuurkunde. Ja. En een van die modellen vond ik extra interessant. Was eigenlijk al, ik geloof al een paar tientallen jaar geleden, heeft Gerard Hooft voor het eerste keer gezegd, misschien kan je zo'n zwart gat wel zien als een soort hologram.
Ja.
Nou, dat, ik weet nog dat ik dat echt 10 keer las. Ik dacht, Want als een zwart gat een hologram is, dan is natuurlijk in principe zijn misschien wel alle objecten hologrammen. Ja. En wat is dat dan precies, een hologram?
Ja, het klinkt een beetje Star Trek-achtig.
Precies,
hè?
Heerlijk, ja.
Wat Gerard Hooft daarmee bedoelde is, we weten allemaal wel hoe een hologram in de praktijk eruit ziet. Hè? Je hebt van die mooie aanzichtkaarten die tweedimensionaal zijn, plat, maar als je er naar kijkt, is het net alsof je een driedimensionaal voorwerp ziet. En Gerard het Hooft ontdekte dat bij zwarte gaten het eigenlijk hetzelfde gaat. Als ik een zwart gat neem en ik ga daar dingen in stoppen.
Gaat een alarm af ineens? Gaat een heel hard alarm af.
We
gaan even terug naar het hologram.
Ja, als je een zwart gat neemt en je gaat daar dingen in stoppen, en daar kun je dan het beste over nadenken als informatie. Zeg, ik ga er scrabble blokjes met letters in gooien. En je kunt je afvragen, hoeveel blokjes kan ik er dan ingooien voordat het zwart gat een bepaalde maat krijgt?
Ja.
Dan blijkt dat aantal overeen te komen niet met de inhoud van het zwarte gat, wat je zou verwachten. Hè. Als je in het dagelijks leven iets probeert op te ruimen, dan is de inhoud van de doos waar je het in stopt bepaald hoeveel informatie je erin kan stoppen.
Ja.
Maar bij een zwart gat blijkt dat te gaan als het oppervlak van het zwarte gat. Dus als ik er 2 keer zoveel informatie in stop, dan wordt het oppervlak 2 keer zo groot en niet de inhoud. En dat deed hem dus heel erg denken aan zo'n hologram. Het is alsof de informatie niet in het zwarte gat zit, maar alsof het op het oppervlak van het tweedimensionale oppervlak van het zwarte gat staat.
Ja, dat klinkt, het klinkt logisch in die zin dat als je nou eenmaal die grootte ziet toenemen, niet in de maat van het volume, maar het oppervlak, dan zou je denken, dat moet dan ergens wel kloppen. Maar het is natuurlijk wel een nogal verregaande conclusie, want dan zou je eigenlijk elk macroscopisch groot object kunnen beschrijven als eigenlijk een soort plat object.
Ja, en in zekere zin is dat ook zo. En dat heeft nog heel lang geduurd voordat we dat echt concreet konden maken. Hè? Die berekening van het Hooft. En Leonard Susskind, een Amerikaan, was er ook veel mee bezig in de jaren 70.
Susskind was trouwens de man die volgens mij met Stephen Hawking die hele een soort black hole war, een hele oorlog had over wat een zwart gat precies was.
Verschillende maar hij wilde, geloof ik. Uiteindelijk zijn ze het eens geworden. Even kijken, wat was ik aan het vertellen?
Je was aan het vertellen, Susskind is er ook aan verder gaan doorrekenen.
En dat was allebei in de jaren 70. En dat idee dat lag er. Maar voordat we daar een concreet voorbeeld van hadden, waar we echt konden uitrekenen waarom die informatie past op het oppervlak en niet in het middelste. Dat gebeurde pas in 1998. Daar moest eerst die hele snaartheorie voor ontwikkeld worden. Om te zorgen dat we echt konden rekenen aan de kwantummechanica en de zwaartekracht tegelijkertijd. En pas in 1998 kwam Juan Maldacena, een Argentijn, kwam met een echt model waarin dat idee van het Hooft gerealiseerd werd.
Je moet me nog even uitleggen, wat hebben nou precies die snaartjes dan te maken met informatie die je op een plat oppervlak opsluit?
Nou, in eerste instantie helemaal niks. Die snaartjes die geven je een wiskundig model waarin je zowel de zwaartekracht als de kwantummechanica kan beschrijven. En dan kan je dus in dat model gaan proberen om op papier een zwart gat te bouwen, zeg maar. Dus je kunt proberen om een zwart gat in je wiskundige formules te beschrijven. Dat kunnen we dus sinds de jaren 80 zo ongeveer. En pas in de jaren 90 lukte het gewoon Maldacena om daarmee ook echt uit te rekenen, hoeveel informatie er in zo'n zwart gat zit. En weer met zo'n dualiteit, zoals ik net zei, te laten zien dat beschreven kan worden door een theorie die zich afspeelt op de rand van het zwarte gat en niet middenin.
En, ook, en die zwaartekracht, is die dan, blijft die dan uiteindelijk overeind? Of wat is dat? Wat voor een soort kracht wordt dat dan eigenlijk als we dit als we dus kijken naar de wereld alsof het een soort hologram is?
De zwaartekracht blijft overeind, maar het precieze antwoord weten we nog niet. Ook daar zijn weer allerlei ideeën over. Maar een heel interessant idee is bijvoorbeeld een recent idee van Erik Verlinde, de bekende Nederlandse snaartheoreet. Die zegt dat je zwaartekracht veel meer moet zien als een gevolg van die informatie. Entropie noemen we dat met een natuurkundig woord. En hij beweert dus dat de zwaartekracht niet zozeer een kracht is als die andere drie krachten, die gewoon op de schaal van puntdeeltjes die aan elkaar trekken, die krachten uitoefenen. Maar dat de zwaartekracht veel meer een gevolg is van het feit dat we heel veel materie bij elkaar hebben. En dat het, ja, de informatie en de onzekerheid over die informatie uiteindelijk bepaalt hoe die zwaartekracht werkt.
Maar dan zijn we even terugslingerend naar het begin van dit gesprek, toen ik had over Einstein's ongelijk. Dus heb je dan nog steeds een dobbelende god, of zit er dan toch nog een soort een systeem daaronder, wat dus dingen laat zien in de werkelijkheid, zwaartekracht onder andere?
Voor de zwaartekracht zou er inderdaad dus een lager niveau zijn waarop je de zwaartekracht kunt
niet
verklaren. We hebben nog steeds de andere drie krachten, en voor zover we weten beschrijven we die gewoon met de kwantummechanica. Dus Einstein is hooguit voor een kwart tevreden, okay. Waar de andere
maar misschien
drie
krijgt hij nog een revanche.
Wie weet.
Dat zou wel leuk zijn. Stefan, je hebt ook hiernaar geluisterd, en die snaartheorie, dat is dus een wiskundig bouwwerk. Zouden we dan daarover kunnen zeggen, als dat de wereld beschrijft, dat wiskundige model, en dat blijkt het beste model te zijn, is de wereld dan echt toch alleen slechts die wiskunde?
Dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat nou precies moet bekijken, wat je nou daarmee precies suggereert. Als je zegt dat de wereld bestaat uit getallen, dan zal dat niet zo zijn. Getallen, zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, kun je niet zien. Je kunt niet dat getal 2 kun je niet aanraken of op de hoek van de straat vinden. Dus het is natuurlijk niet zo dat de wereld echt bestaat uit wiskundige dingen. Het is hooguit zo dat de wereld dusdanig is dat het precies een patroon heeft wat overeenkomt met een wiskundig patroon. Op die manier zou je kunnen zeggen dat de wereld dan echt wiskundig is, omdat het precies zo gestructureerd is als we ook in de wiskunde qua structuren vinden. Maar om nou daardoor te zeggen, nou, de wereld bestaat eigenlijk uit getallen, dat gaat dan weer net één stapje te ver. Omdat de getallen daar gewoon de verkeerde soort dingen voor zijn.
Ja, ik denk dat veel mensen nu gelukkig maar verzuchten. Want veel mensen toch altijd iets hebben met wiskunde. Dat die koude getallen, dat zegt toch niks over die warme, ingewikkelde wereld om ons heen. Maar het is dus nog niet besloten in ieder geval hoe het precies zit. Want er is nog wel een discussie gaande of die wiskunde er is. Of dat die door ons, als het ware, bedacht wordt.
Ja, het kan natuurlijk best zijn dat wij die patronen die we in de wereld vinden gewoon heel erg goed kunnen beschrijven met de wiskunde. Omdat we die wiskunde precies gemaakt hebben op basis van die patronen die we zien. Dat is inderdaad een beetje de vraag of die wiskundige patronen er al waren en dat we die toevallig tegen zijn gekomen op een andere manier. Of dat we die op de een of andere manier uit de wereld zelf zo geabstraheerd hebben.
Oké. Okay. Nou, hier moeten we even over nadenken, denk ik. Dus laten we even een liedje draaien. Dan komen we straks weer terug.
Liever kwijt zijn waar je echt van houdt, dan iets houden wat je toch niet mist. Liever buiten, ook al is het koud, naar binnen als er niets meer is. Hier is niets om voor te blijven. Hier is alleen nog wat er was. En dat neem ik mee voor altijd, voor altijd.
is geweest. Dan iets vrezen wat nog komt misschien. Liever houden van een grote geest. Dan iets haten wat je niet kunt zien. Ik hoef jou niets uit te leggen. Het ligt hier open tussenin. En ik maak een laatste buiging voor altijd.
Was dichterbij dan ooit van Bluff. Om een beetje in te haken op de titel. Maar zo zijn we dichterbij dan ooit bij een nieuwe natuurkundige beschrijving van de realiteit.
Tja, nou ja, als je ervan uitgaat dat die ooit gevonden wordt, dan zijn we automatisch dichterbij dan ooit. Want
dat
dan komen we alleen maar dichterbij.
Denk ik, toch? Want als we nog 1000, 2000, misschien leven we nog wel.
Ja, misschien wel. Je kan je ook afvragen of het menselijk brein wel in staat is om uiteindelijk de echte beschrijving van alles te bevatten, natuurlijk. Dus ik heb goede hoop van wel, maar je weet het niet.
Weet ik niet. Maar in ieder geval een stapje verder. Ongetwijfeld gaat alles wat we nu hebben, gaat ooit wel een keer helemaal veranderen. Ik bedoel, de kwantummechanica en de relativiteit sowieso allebei in één eeuw, de gouden eeuw van de wetenschap. Hebben die ons inzicht op de realiteit totaal omgegooid.
Ja, zeker. Dus ik denk ook altijd, de afgelopen decennia hebben we heel veel geleerd over juist hoe die twee samengaan.
Precies. Ik wil nog eventjes eigenlijk wat meer ingaan. Even iets concreter maken ook voor de luisteraar. Want misschien duizelt het allemaal een beetje met wiskundige systemen en snaartjes. En uiteindelijk, als mensen kijken naar de wereld, dan komen er lichtdeeltjes in hun oog. Ze zien een reflectie van de zon. Nou, er komt als het ware een soort informatie binnen. Welke rol heeft het waarnemen voor ons? Want dat is ook een hele discussie in de natuurkunde. En eigenlijk vind ik toch leuk om nu alvast even één quote nog voor te lezen die ik had opgeschreven. John Archibald Wheeler was dat, natuurkundige, en die zei: we dachten altijd dat de wereld ergens onafhankelijk van ons bestaat. Met ons als waarnemer veilig verscholen achter een plaat glas van 30 centimeter dik. We hoefden ons niet mee te bemoeien met die realiteit. We hoefden haar alleen maar waar te nemen. Intussen zijn we echter tot de slotsom gekomen dat niet is hoe de wereld in elkaar zit. We moeten het glas kapot slaan en naar binnen gaan. Dus wat bedoelt hij daar precies? Wat moeten wij doen als waarnemers in dit universum?
Ja, juist dat woord waarnemen is inderdaad, hebben we in de afgelopen eeuw geleerd, dat toch een heel belangrijke rol binnen de natuur speelt. En dat geldt eigenlijk in allebei die beroemde theorieën. Zowel in de relativiteitstheorie, waar we hebben geleerd dat hoe dingen eruit zien, dat hangt van de waarnemer af. Dus als ik een meetlat zie en jij beweegt met een heel hoge snelheid, dan zie je die meetlat misschien wel met een heel andere lengte. Dus in die zin hangen dingen van de waarnemer af. In de kwantummechanica wordt het nog veel gekker. Omdat uiteindelijk ook de waarneming pas bepaalt wat er gebeurt. En dan komen we terug op dat verhaal wat we aan het begin hadden. Dat deeltje wat zowel linksom als rechtsom draait. Pas zodra je het waarneemt, draait het echt linksom of rechtsom. Dus de waarnemer is in de afgelopen eeuw een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Eigenlijk heel gek, want sinds Copernicus zijn we bezig om de mens steeds meer aan de rand van het heelal te zetten en niet als middelpunt. Nu blijkt toch, ik weet niet of daar een mens voor nodig is natuurlijk. Een waarnemer,
nee, want een waarnemer kan
ook door iets anders
gedaan
worden.
Kan ook een systeem zijn dat iets afleest. Ja. Dat volgens mij dus met die Delftse onderzoekers die spookdeeltjes.
Precies, ja. Dus een heel goede filosofische vraag is: wat is waarnemen nou precies?
Nou, Stefan?
Ja, ik denk dat ik daar toch te weinig van de natuurkunde vanaf weet. Het is hetgene wat bij mij een beetje opkomt is of het de vraag is of het nou puur oorzaak-gevolgsrelaties zijn die hier belangrijk zijn, of dat je ook echt iets van bewustzijn nodig hebt.
Ja, dat zal voorlopig nog, als we toch over dichter bij een oplossing, dat zal voorlopig nog een onbeantwoorde vraag blijven, denk ik.
Want dat zou uiteindelijk, als het alleen maar oorzaak- en gevolgsrelaties zijn, dan zou het nog wel iets heel geks kunnen doen met ons besef van tijd, bijvoorbeeld.
Dat weet ik niet direct. Het zou in ieder geval ervoor zorgen dat de mens daar toch niet zo'n hele centrale rol speelt. Als het niet afhankelijk is van enige vorm van bewustzijn, dan is het niet bijzonder dat het gebeurt als wij iets waarnemen. Maar dan is het gewoon iedere keer als er iets gebeurt met zo'n deeltje, dan telt dat als wat wij dan een waarneming noemen.
Als je in die natuurkunde dus eigenlijk een systeem verandert door het waar te nemen, dan zou je datzelfde zou je kunnen denken over wiskunde. Elk moment dat wij denken over wiskunde, geven we het misschien ook een bepaalde positie. Een concrete.
Nou, het idee in ieder geval binnen de filosofie is dat over wiskundige objecten dingen altijd waar zijn. Dus het is noodzakelijk waar dat 2 een even getal is. Het is noodzakelijk waar dat 1 plus 1 gelijk is aan 2. Dus dat kan niet veranderen. Dat staat gewoon zo vast. Dat wordt afgedwongen door de wiskunde. Dus daar kan het feit dat wij nadenken over de wiskunde kan daar dan niks aan veranderen. We kunnen hooguit over andere dingen na gaan denken. Over andere getallen na gaan denken.
Maar zo'n getal kan wel weer refereren naar zo'n deeltje uiteindelijk.
Ja. En dan,
dan weet je het weer niet.
Nee, dus er is een andere mooie quote van Eugene Wigner. Die zei, er is eigenlijk een onredelijke effectiviteit van de wiskunde in de natuurkunde. Het is eigenlijk heel gek dat we met die abstracte wiskunde de dingen om ons heen kunnen beschrijven.
Het lukt wel goed.
Het lukt wel goed en daar zijn we heel blij mee. Want, ja.
Maar dan toch bij die snaartheorie, wat ik ook al zei, it's not even wrong. Je kan ook niet bewijzen dat het niet klopt. Je moet wel aannemen dat het waar is. Net zoals dat je aanneemt dat 1 plus 1 2 is.
Nou, op dit moment kunnen we nog geen experimenten doen om aan te tonen dat we niet uit kleine snaartjes bestaan. Maar wat wel kan, en dan kom je weer bij de wiskunde terecht, is de interne consistentie van zo'n theorie gaan bekijken. Dus klopt alles wat ik zeg met elkaar? En in heel veel modellen van die kwantumzwaartekracht kom je dan uiteindelijk op een tegenspraak uit. Voor zover wij weten is de snaartheorie in elk geval helemaal consistent. En is het de enige wiskundige consistente model van de kwantumzwaartekracht. Maar uiteindelijk zullen we inderdaad experimenten moeten doen. En dan misschien niet hier op aarde, maar inderdaad diep in het heelal kijken wat daar gebeurt. En kijken of we daar aanwijzingen kunnen vinden.
Dus toch weer het experiment wat uiteindelijk de zekerheid gaat geven, inderdaad. Ja. En denk je dat uiteindelijk ook het nuttig is voor vakgebieden om wat meer samen te werken? Want bijvoorbeeld, ik zit nu met een wiskunde, of nee, ik noem je altijd wiskundig, maar je bent eigenlijk filosoof. Maar je zit zo in de wiskunde vanuit filosofie, dat je een beetje van beide bent.
Het is een beetje van allebei, inderdaad.
Maar jullie, de heel veel vakgebieden zijn nog zo los aan het bestuderen wat die werkelijkheid is. Dus dat is ook een van de redenen om deze reeks op te starten. Want uiteindelijk beschrijven we allemaal in onze taal, welk vakgebied je ook doet, dezelfde realiteit.
Ja. En aan de ene kant denk ik dat dat heel nuttig is. Ik gaf net al het voorbeeld van de wiskunde en de natuurkunde die nog meer zouden kunnen samenwerken. Aan de andere kant is het ook wel een beetje mode de laatste tijd om alles interdisciplinair te doen. En zeker de heren subsidiegevers geven bijna alleen nog maar subsidie als je samenwerkt. En soms is het ook wel heel goed om gewoon op je eigen eilandje te gaan zitten en echt diep één vakgebied in te gaan. Dus Ik ben het er helemaal voor om het meer te doen. Aan de andere kant ben ik er absoluut niet voor om het alleen maar zo te doen.
Nee, want ik denk wel, net als je die zegt dat mensen altijd moeten samenwerken, dan heb je misschien ook iemand die een complete focus heeft op één gebied wat verder niemand interesseert. Er kan soms natuurlijk iets heel interessants uitkomen.
Precies.
Zoals natuurlijk ooit Einstein ook. In zijn eentje op zijn patentbureau zat te ploeteren in zijn eigen
wereldje. Ja, precies. Of ook in de wiskunde de stelling van Fermat die door iemand op zijn zolderkamertje is bewezen. Dat soort dingen, ja.
Ja, maar goed. En Shanna, even, je bent nog aan tafel als columnist. Ben jij eigenlijk nog werkzaam als theoretisch natuurkundige?
Nee, ik ben vorig jaar gepromoveerd.
En heb jij, want ik zie vaak mensen die in de wetenschapsjournalistiek of wetenschapscommunicatie belanden, die missen vaak wel een beetje die samenwerking tussen vakgebieden. Die hebben niet zo'n behoefte of misschien ook niet het geduld om altijd maar te blijven focussen in één gebied. Is dat zonde, denk je? Zou je toch...
Wat bedoel je precies?
De mensen gaan vaak, als ze houden van wat meer breder kijken naar onderwerpen, dan gaan ze dus niet zich specialiseren in één gebied. Maar als je nou beide kan behouden, dus je praat heel veel samen, je doet heel veel samen onderzoek, je blijft samen een soort bigger picture in het oog houden, maar je kan je ook specialiseren. Het lijkt wel alsof je zeg maar of het een moet kiezen of het ander. Ik weet niet hoe dat voor jou was.
Nou, ik denk niet dat het per se hoeft. Nou, in mijn specifieke geval was het wel echt alleen maar op mijn eigen eilandje. Maar ik denk dat je ook, je krijgt nu ook steeds vaker dat een aantal wetenschappers samen dus een aanvraag doen voor een grant. En dat heeft dan vanuit allerlei verschillende vakgebieden, dus bijvoorbeeld informatica, wiskunde, natuurkunde, ga je kijken naar één bepaald probleem. Maar dan doe je het nog wel vanuit je eigen eilandje, maar je gaat wel aan hetzelfde grote of overkoepelende thema werken. Dus dan kan je het wel combineren.
Ja, want uiteindelijk is dat, denk ik, voor ook de communicatie naar buiten toe is beide wel heel belangrijk.
Absoluut, ja, absoluut.
En Luc, van jou ben ik nog even nieuwsgierig. Ja. Hoe heb je dit gevolgd, dit gesprek? Vind je dit boeiend?
Nou, mijn hoofd duizelt natuurlijk een beetje. Maar het is altijd goed om jezelf uit te dagen op een vakgebied wat je niet zo goed kent. Her en der herken ik het wel, omdat er inderdaad ook toch wel veel over dit soort dingen gecommuniceerd wordt. Vind ik in folia of via andere academische communicatiekanalen. Maar het is altijd goed om het weer te horen en ook beter uitgelegd te krijgen.
Dus, en hoe kijk je nu met andere ogen naar de realiteit? Dat wil ik jou ook nog even zo vragen.
Ja, dat is altijd een beetje bij dit soort dingen voor mij. Als ik dan wegloop van zo'n gesprek of van zo'n film als Interstellar. Dat inderdaad het dan even gaat duizelen. En dat je toch weer even met een ander soort blik naar de werkelijkheid kijkt. Ja.
Wel, ja. Gelukkig. En Marcel, hoe is dat voor jou als je hebt veel ook in het holografische principe verdiept? Maakt dat jouw kijk op de wereld anders? Dat je denkt, oh, het kan misschien allemaal een soort hologram matrix-achtig systeem zijn?
Ja, op filosofisch niveau wel, zeg maar. Je gaat anders over de wereld nadenken. In het dagelijks leven, als ik een broodje haring koop, dan heeft dat geen enkele
invloed. Nee, ik denk niet, dit is een holografische haring. Hij smaakt nergens naar. Nee, precies. Dat is nog hetzelfde. Want zou het wel zo kunnen zijn, er zijn wetenschappen die zeggen, de wereld om ons heen is niets dan een heel groot, heel extreem ingewikkeld computerprogramma. Wat denk je daarvan?
Dat zou kunnen natuurlijk. En de vraag is, dat is een beetje hetzelfde als met die wiskunde. Zou je het verschil kunnen zien tussen als het wel zo is en als het niet zo is? En vaak kiezen we gewoon de makkelijkste beschrijving, zeg maar, als er meerdere zijn die toch equivalent zijn. Je kunt dat nog verder trekken. En Seiberg, de beroemde snaartheoreet, heeft ooit gezegd van wat voor theorie we ook vinden om de natuur te beschrijven, we gaan het toch snaartheorie noemen. Waarmee die wil zeggen van ja, we gaan steeds een stapje verder, maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit hoe het model er nou precies uitziet. Als het werkt, dan is het goed. En dan, ja, als het binnen je referentiekader past, dan werken we er gewoon mee.
Maar zijn er dan nog een miljoen stappen tussen de, zeg maar, zelf vinden dat het model, dat werkt gewoon, dit is gewoon goed. En als je dan die vertaalslag maakt naar de werkelijke wereld, is het dan, gaat het dan te ver om te zeggen, we zitten in een computerprogramma? Of, zeg maar, dat gaan mensen zich toch vragen, weet je, dat willen mensen. Ja, dat zijn dingen die het sluiten aan bij mensen die misschien houden van science fiction of een beetje houden van het spannende van wetenschap.
Ja, ik wil zelf altijd graag de hele natuur beschrijven. Hè? En als je dan zegt, we zitten in een computerprogramma, dan wil ik ook weten wie dan dat computerprogramma gemaakt heeft en hoe de wereld er dan uitziet waarin dat weer bestaat.
En wat is een computerprogramma?
Dus ja, ik ben meer voor een wat kleiner model waarin we de natuur uit zichzelf beschrijven.
Ja. Maar dat is ook wel een claim die je doet als je zegt dat het een computerprogramma is. Want dan veronderstel je ook, dan ga je ook dingen zeggen over inderdaad wie heeft het geschreven, wie beheert het, en hebben we nog vrije wil of leven volgens. Dat heeft natuurlijk ook een heel erg spirituele, filosofische aanspraak als je zoiets zegt.
Ja, daarom raakt het mensen vaak wel. Ja, dat merk je. Maar ik kan me voorstellen dat veel wetenschappers daar ook een beetje bang voor zijn dat het publiek wegloopt met inderdaad een kop die niet helemaal... Ja,
dat is altijd moeilijk. Je wil die vertaalslag uit het Russisch naar het Nederlands graag maken. Maar soms heeft het Nederlands niet genoeg woorden. En dan moet je iets kiezen. En dan hoop je maar dat het publiek het op de goede manier begrijpt.
Toch denk ik wel altijd, als mensen inspireert, dan heb je toch iets goed gedaan. En dan mag je misschien best een beetje dik aanzetten. Want het is wel leuk. Want er zijn er altijd tussen al die miljoenen mensen die tegen elkaar appen of retweeten van de wereld is een hologram. Er zitten er een paar tussen die zich afvragen, wat is zo'n hologram?
Ja.
Dus die heb je dan maar mooi.
Ja, precies. En kijk, je moet niet de illusie hebben als wetenschapspopularisator dat iedereen uiteindelijk alles helemaal begrijpt. Maar als je mensen maar een beetje van de fascinatie mee kan geven, dan weten ze in elk geval waar ze hun belasting voor betalen.
Precies. En veel natuurkundigen begonnen zelf altijd met fascinatie voor bijvoorbeeld Asimov, dat soort klassieke science-fiction schrijvers. Dus toch kan het daar misschien wel beginnen.
Zeker, goed. Ja.
Oké, okay. Volgens mij zijn we bij het eind. Nee? Oh, we zijn nog helemaal niet bij het eind. Oh, dan heb ik heb een verkeerde klok op mijn telefoon. Pardon. Nou, dan wil ik nog eventjes één slotvraag. En dan kijk ik naar Luc. Want Luc, jij bent mijn beste publiek vandaag.
Ja, ja, ja. Eerste publiek, ja.
Zou het jou iets uitmaken als we die, als we zo'n universerende natuurwet vinden? Heb je zoiets van, dat lijkt me echt heel boeiend dat ik dat nog meemaak in mijn leven?
Ja, eigenlijk wel. Om verschillende redenen. Omdat ik zelf eigenlijk een groot ruimtefan ben. En ik hoop dat dit soort dingen ook uitlokken dat we meer gaan ruimtereizen. Maar dat is meer het kleine jongetje in me. En anderzijds is het gewoon vooruitgang. En wetenschappelijke vooruitgang is altijd goed.
Altijd goed?
Per definitie, ja.
Daar kan ik ook nog wel heel lang over doorpraten. Dat weet ik niet hoor. Soms denk ik, nou, toen de mensen nog in een grot rondliepen en naar de sterren staarden en magisch overweldigd werden, was misschien ook goed. En nu weten we
dat het dode... Maar uiteindelijk ben ik denk ik heel tevreden als er inderdaad zo'n universerende wet komt. Omdat ik zelf ook wel begrijp uit mijn vakgebied hoe frustrerend het kan zijn om verschillende theorieën niet met elkaar te kunnen overlappen. En ik denk dat er sowieso in de academische wereld, dat het is gewoon voor academici heel fijn als dat soort dingen gewoon werken.
Ja. Ja, en uiteindelijk, zelfs jouw vakgebied moet hier natuurlijk ergens uitrollen. Want het begon allemaal. Je begon met de natuurwetten. En daar ooit kwam daar iets van leven uit. Wat onbegrijpelijk is.
Ja, precies.
En dat ging volgens.
En dat leven gaat met elkaar leven. En dan heb je sociologie.
Precies. Dus uiteindelijk begon het allemaal uit hetzelfde. Zou het toch mooi zijn als we een soort onderliggende wet vinden?
Ja.
Nou, in ieder geval, wij gaan er naar zoeken. We gaan het natuurlijk niet vinden. Maar we gaan een hele reeks. Gesprekken voeren over de realiteit. Hoe heeft het kunnen ontstaan? Wat is het precies? En hoe kwam het allemaal uit niets tevoorschijn? Dit was de eerste aflevering. Marcel en Stefan en Shanna en Luc, alle drie heel erg bedankt. Leuk om met jullie aan tafel te zitten. Volgende week ben ik er niet, maar dan gaat het over islamitisch feminisme. Ook een heel erg interessant onderwerp, dus blijf luisteren. En 13 december gaan we verder met de serie Fundamenten van de Realiteit.
En luister naar onze podcast.
Vanuit Centrale Bibliotheek is dit...